Goedenavond, luisteraars. We gaan weer een stukje kerkgeschiedenis doen op deze woensdagavond. De vorige keer stonden wij stil bij het leven van Melanchthon, die na Luther de tweede hervormer is genoemd. Vanavond maken we kennis met Bugenhagen, die de derde hervormer is genoemd. Een man van grote invloed op Luther en zijn ontdekking van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Tevens willen we iets over hun vrouwen vertellen, over die van Melanchthon en Bugenhagen. We hebben gehoord van de geleerdheid van Melanchthon, die al vroeg bij velen opviel, en waardoor hij professor werd aan de Universiteit van Wittenberg, waar Luther woonde, werkte en ook professor was. Ze werden vrienden voor het leven, hoewel ze twee tegenpolen waren, Melanchthon en Luther. De geleerdheid en de gaven die Melanchthon had, werden door de Heere geheiligd, zodat hij zijn gaven ten dienste stelde van het Koninkrijk van God, hoewel Melanchthon zelf dus geen geestelijke was. Melanchthon ontdekte, net als Luther, het wonder van Gods genade en de zaligheid door de Heere Jezus Christus alleen. Melanchthon was een tenger persoon en was zo intens met de studie bezig dat Luther zich zorgen maakte over zijn gezondheid. Maarten Luther vond dat Melanchthon een vrouw nodig had die voor hem zorgde. Het was in 1520, toen Maarten Luther zelf ook nog niet getrouwd was. Het was voor hem trouwens verboden, vanwege het celibaat. Melanchthon, zo stelde Luther vast, was zo bezig met de vernieuwing van het onderwijs en het onderwijs in de oude talen, dat hij daardoor zijn gezondheid als het ware gevaar liep. Die zou hij verwaarlozen. Luther was heel blij met deze talentvolle professor voor zijn studenten, maar wat had je aan een zieke en een zwakke professor en misschien nog wel een professor die spoedig dood zou zijn? Aldus Luther. Nee, hij moest een vrouw hebben. En toen hij dat eenmaal in zijn hoofd had, moest het ook zo spoedig mogelijk gebeuren. Hij ging overal op zoek naar een vrouw voor zijn vriend Melanchthon. In 1520 waren er nog geen nonnen die het klooster waren ontvlucht. Dat zou later wel gebeuren, dus de keus was beperkt. Luther vond dat het ook nog eens een vrouw van een welgestelde familie moest zijn, want Melanchthon was per slot van rekening professor. Opeens schoot hem de dochter van de in 1515 overleden burgemeester Krap te binnen. Krap. Luther moest over diens dochter Catharina dus gaan onderhandelen met moeder Krap. Na enige gesprekken tussen moeder Krap en Maarten Luther werd ook Catharina zelf gepolst en organiseerde mevrouw Krap een dinertje voor vier personen. Aan de ene kant mevrouw Krap en haar dochter Catharina en aan de andere kant Luther en Melanchthon uiteraard. Zo ging dat dus. Melanchthon en Catharina ontmoeten elkaar voor het eerst aan de dinertafel. Dat doet ons denken aan de manier waarop onder orthodoxe Joden een huwelijk tot stand proberen te brengen. Een huwelijksbureau zoekt dan voor een bepaalde jongeman een huwelijkskandidate en die twee ontmoeten elkaar in de lounge van een hotel. We hebben dat zelf in onze Israëlreizen verschillende keren zien gebeuren. Onwennig zitten die twee jonge mensen dan tegenover elkaar, een tafel ertussen natuurlijk, en proberen ze wat van elkaar te weten te komen. En meestal resulteert dat in een verloving en een huwelijk. Wel nu, daar zien we dan in het deftige huis van Wijlen, de burgemeester van Wittenberg, vier mensen aan tafel met de bedoeling dat Philippus en Catharina wellicht samen door het leven zouden kunnen gaan als man en vrouw. Je zou zeggen dat een dergelijke poging natuurlijk onmiddellijk schipbreuk zou leiden, Maar dan denken we toch te veel binnen onze eigen cultuur. Want ook toen lukte dat meestal door bemiddeling. Melanchthon en de jonge vrouw zien wel iets in elkaar en in de herfst van 1520, ze zijn er allebei 23, komt het tot een officiële verloving. En de trouwdag wordt vastgesteld op 25 november van hetzelfde jaar. En dan, toch is Melanchthon er niet helemaal gelukkig mee. Maar dat komt omdat hij denkt dat een huwelijk hem te veel van zijn studie en zijn colleges zal afhouden. Ja, zo was Melanchthon. Zo'n man was het. En hij schreef dan bij de uitnodiging voor de trouwdag aan zijn vrienden dat hij met zijn huwelijk vermoedelijk een ongelukkige daad verricht. Hij schreef dat in de Griekse taal, zodat zijn kersverse bruid het niet zou te weten komen. En op de trouwdag zelf moest hij natuurlijk vrij nemen, een vrije dag, en hij had aan de studenten aangekondigd dat hij helaas op die dag geen college kon geven over de leer van de heilige apostel Paulus. Op die huwelijksdag is de moeder van Melanchthon ook nog eens afwezig, namelijk uit protest. De moeder van Melanchthon had namelijk na veel zoeken een vrouw voor haar zoon gevonden, in de plaats waar ze woonde, Bretten. En dan, zegt ze, handelt mijn zoon notabene achter mijn rug om en heeft een vrouw. Zodra ze hoort van de trouwdag, besluit ze woedend om niet te gaan. Het verandert echter al gauw, als ook zij mooie geschenken krijgt van de keurvorst van Saksen vanwege het huwelijk van haar zoon. De keurvorst van Saksen, die van moeders pogingen helemaal niets afwist, is ze met de gedachte verzoend dat haar knappe, geleerde zoon trouwt met Catharina Krap. Melanchthon en zijn vrouw gaan wonen in een klein huisje, een lemen huisje, veel te klein. En eigenlijk vond Luther dat een professor onwaardig, maar de keurvorst van Saksen zorgde voor een goed salaris en ze waren tevreden. Dus Maarten Luther ook. Het is ook een goed huwelijk geworden. Ze kregen 4 kinderen. Anna de oudste, daarna Philippus, zijn vader vernoemd, die maar liefst 80 jaar is geworden, heel oud voor die tijd, en die de stamvader werd van het nog steeds in leven zijnde geslacht Melanchthon. Het derde kind was een jongetje en stierf op 2-jarige leeftijd, en daarna kregen ze nog een dochter. Terwijl de mannen, Maarten Luther en Philippus Melanchthon, vrienden waren, die trouwens ook wel eens botsten met elkaar, zoals we de vorige keer hebben gehoord, waren hun vrouwen absoluut geen vriendinnen van elkaar. Het lemenhuisje is wel erg klein, vindt de moeder de vrouw. En omdat Luther ook steeds studenten bij zich in huis neemt, ontstaan er, als te verwachten was, strubbelingen. Hij krijgt het vooral aan de stok met zijn schoonmoeder, zodat Melanchthon besluit geen studenten meer in huis te nemen. Hij nam die studenten in huis om met hen te praten, te bomen, te discussiëren over theologische onderwerpen. Hij had denk ik niets bepaald oog voor zijn taak als man en vader, maar was dag en nacht met de studie bezig. En ik denk zomaar dat Melanchthon echt een man is geweest die beter niet had kunnen trouwen, want ondanks de goede zorgen van zijn vrouw bleef hij, tot verdriet van Luther, een zwakke gezondheid houden. En we zagen de vorige keer al dat Luther zich ergerde en dat hij eiste, toen Melanchthon een keer ziek was, dat hij zou opstaan van zijn ziekbed. Toen Melanchthon eens over had dat hij naar een andere woonplaats zou gaan verhuizen, omdat zijn lemenhuisje eigenlijk veel te klein was, waren inmiddels ook kinderen gekomen, werd er in no time gezorgd voor een nieuw huis, want Luther wilde tot geen enkele prijs Melanchthon kwijt. Dat huis staat er nog, aan de Collegienstraße, een heel groot huis opeens voor het gezin van Melanchthon, en daar heeft hij met zijn vrouw nog 20 jaar gewoond. In 1557 komt het sterfjaar van zijn vrouw Catharina krap, de vrouw van Melanchthon, en Melanchthon zelf blijft in Wittenberg wonen met 2 volwassen kinderen. Van deze vrouw, Catharina krap, kunnen we nog zeggen dat zij haar man bijzonder trouw heeft bijgestaan. Melanchthon was nogal eens op reis, nee, geen vakantiereis natuurlijk, een studiereis, en dan was ze altijd vreselijk blij als hij weer thuis kwam. Ze had een bescheiden en lief karakter, een echte huismus was ze, maar heeft toch vanwege de zaak van de reformatie vele offers moeten brengen, zoals alle vrouwen van de reformatoren, zoals we eerder al eens hebben gezien. De eerste student, toen er nog niet veel moeilijkheden waren, de eerste student die in het huis van Melanchthon kwam, nog in dat kleine leme huisje, was ene Johannes Bugenhagen. En die is de derde reformator genoemd. Wie was Bugenhagen? Hij was afkomstig uit Noord-Duitsland en was door het jaar 1521 professor aan een universiteit aan de Oostzee in het huidige Polen. Hij gaf zijn studenten leiding in het bestuderen van de Bijbel in de grondtalen. Na 1517, het jaar van de reformatie, kwam de nieuwe leer van Luther steeds meer ter sprake aan de universiteit en de studenten van Bugenhagen vroegen hem uit te leggen wat die nieuwe leer eigenlijk inhield. Zo kwam Bugenhagen ertoe Luthers geschriften te gaan lezen. Diens boeken over de 10 geboden en het Onze Vader spraken hem heel erg aan. Maar zeker ook Luthers boek over de Babylonische ballingschap van de kerk, met Luthers scherpe kritiek op Roomse dwalingen. Als Bugenhagen het eerste boek van Luther gaat lezen, vindt hij Maarten Luther echt een ketter, maar het verandert al na 1 of 2 of 3 dagen, radicaal. Hij gaat aandachtiger en langzamer lezen, ook de Bijbel. Er komt contact met Luther en door Gods genade wordt Bugenhagen geheel ingewonnen voor de leer van vrije genade. En de zaligheid door Christus Jezus alleen, zonder de werken der wet. Wat hij leert, geeft hij vol vuur door aan zijn studenten. En hij maakt van de zogenaamde nieuwe leer, zoveel hij ervan opgestoken heeft, een boekwerkje, en dat moeten de studenten verplicht lezen. Maar deze Bugenhagen wil meer. Hij wil kennis maken met de reformatoren, Luther en Melanchthon, waarover hij ook al gehoord heeft, en daarom reist hij op zekere dag af naar Wittenberg. En daar, in Wittenberg, heeft Bugenhagen onder de leiding van de Heilige Geest diep inzicht gekregen in de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in Christus alleen. Zelfs meer en dieper dan Luther. En dat resulteerde daarin dat ook Maarten Luthers kennis van de leer van de rechtvaardiging, de leer die naar de godzaligheid is, ook werd verdiept. Bugenhagen is daartoe het middel geweest. We mogen deze betrekkelijk onbekende man dus gerust na Maarten Luther en Melanchthon een groot reformator noemen. Als onze vriend Bugenhagen in Wittenberg is aangekomen, laat hij zich, al is hij zelf professor, als student inschrijven aan de universiteit en krijgt hij kost en inwoning, jawel, bij Melanchthon en zijn kerstverse vrouw Catharina Krap. Nou, ze heette Krap, maar het huisje zelf was ook Krap, al waren er toen nog geen kinderen. Maar Melanchthon vond het heerlijk, een studentenhuis. voor zijn vrouw al spoedig minder leuk en op de duur zelfs zijn schoonmoeder fel tegen. Nou, dat was dus Bugenhagen. Bugenhagen heeft vooral die strubbelingen niet veel gemerkt. Hij werd gegrepen zelf door de psalmen en begon privélezingen over de psalmen te houden. Er waren ook studenten uit Noord-Duitsland naar Wittenberg gekomen en zelfs Melanchthon gaat bij Bugenhagen zitten om naar de lezingen over de psalmen te luisteren. En ik geloof dat het bij alle persoonlijke zorgen en alle menselijke dingen en ook de druk van buitenaf van de kant van de Rooms-Katholieke Kerk toch daar in Wittenberg een heerlijke tijd is geweest, waar de Heer licht gaf over zijn woord en er steeds nieuwe ontdekkingen werden gedaan. Gelukkig was het dat de opgedane vondsten bij het licht van Gods geest werden gepubliceerd en gedoseerd en tot op de dag van vandaag mogen we daar de vruchten van plukken, van die ontdekkingen gedaan in de tijd van de Reformatie. Bugenhagen gaat in 1522 trouwen. Nou, dat geeft nogal wat reuring, want Bugenhagen is een geestelijke en die moeten zich houden aan het celibaat. Zo was de mening van het kerkvolk. Ook al werden er nieuwe ontdekkingen gedaan en werd het licht van de kandelaar van het woord van God ontstoken op een duidelijke wijze, toch zat het kerkvolk nog vast met name aan eeuwenoude gewoonten en tradities. Dat is natuurlijk iets van alle tijden. En in die tijd was het nu eenmaal zo, een geestelijke trouwt niet. En als ze dat deden, werden de vrouwen uitgescholden voor Pfaffenweib. Pfaffenweib, weib, vrouw van een pfarrer, maar ze bedoelde eigenlijk hoer. En de kinderen werden ook uitgescholden op school als Pfaffenkinder. Maar ondanks die reuring zette Bugenhagen door, ondanks het feit dat zijn kinderen ook nog lang op school zouden worden gediscrimineerd. En Maarten Luther heeft het huwelijk ingezegend. Maarten Luther was op dat moment nog niet getrouwd. Bugenhagen wordt stadsdominee van Wittenberg en daarmee ook de biechtvader van Luther en Melanchthon. Bugenhagen en zijn vrouw krijgen 9 kinderen, er zijn er ook alweer wat van overleden, al heel vlug. Zijn vrouw heette Walpurga, een vreemde naam. Over haar afkomst weten we niet zoveel, maar wel dat ze ook uitgescholden is voor Pfaffenweib. Was de vrouw nu van Melanchthon een huismus, zoals we hoorden? De vrouw van Bugenhagen was dat echt niet. Als haar man op reis ging om elders werk te doen, ging zij mee. Korte reisjes dan wel niet, maar langer wel. Bepakt en bezakt. Maar daar gaf ze niet om. En zo verbleven ze zelfs 2 jaren lang eens in Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. Bugenhagen samen met zijn vrouw en kinderen. Dat kwam zo. Prins Christian, de kroonprins van Denemarken, wilde nader kennis maken met Bugenhagen en zijn nieuwe leer, de leer van de Reformatie. De vriendschap werd zo hecht dat hij Bugenhagen vroeg om op de dag dat hij tot koning gekroond zou worden aanwezig te zijn en de nieuwe koning zelfs te kronen. Dat is gebeurd. Zodoende verbleef het gezin wel 2 jaren lang in Kopenhagen. En het is dus mooi om te weten dat er ook in Denemarken een koning is geweest die de leer van de Reformatie was toegedaan en door de godvrezende Bugenhagen in zijn koningsambt was bevestigd. Maar in het jaar 1539 keerde het gezin Bugenhagen weer terug naar Wittenberg. En elke keer rond nieuwjaar stuurde de koning van Denemarken een groot geschenk naar de familie Bugenhagen, als dank voor de ontdekking van het ware evangelie. De verstandhouding was zo goed dat Bugenhagen de koning vroeg om voor zijn 14 jaar jongere vrouw te willen zorgen met een jaargeld als Bugenhagen zou komen te overlijden. En de koning stemde daarmee in. De voorzieningen voor weduwen waren in het Duitsland van toen gewoon miserabel te noemen. En niet alleen in Duitsland. Walpura dus, de vrouw van Bugenhagen, heeft haar man inderdaad 11 jaar overleefd. En al die jaren heeft de koning van Denemarken voor haar gezin in Wittenberg willen zorgen. Walpura was een echte, lieve, trouwe vrouw. Een echte dominee, zouden we zeggen. Vriendelijk en behulpzaam. En in voor- en tegenspoed leefde ze met iedereen mee, ging ze op bezoek. Maar vooral is het tot grote steun geweest voor haar man, die als reformator steeds meer werk te doen kreeg. En daarom noem ik er nog twee dingen uit het leven van Bugenhagen. Hij nam ook deel aan het debat over het heilig avondmaal toen, de mis in Marburg. Daar hebben we het ook al over gehad een keer. Waar uiteindelijk de Luthersen en de gereformeerden uiteen gingen over de vraag naar de aanwezigheid van de Heere Jezus in het avondmaal. Bugenhagen bleef pal achter Maarten Luther staan en leerde dus ook de alomtegenwoordigheid van Christus. Dat leren wij ook, de alomtegenwoordigheid van Christus, maar alleen naar zijn goddelijke natuur. Maar Luther leerde ook naar zijn menselijke. En dat is jammer. Maar gedwaald wat betreft het hart van het evangelie heeft Bugenhagen nooit. Wat we ook nog mogen noemen is dat Bugenhagen betrokken is geweest bij de revisie van de Lutherbijbel. Bugenhagen heeft gezorgd voor een vertaling van de Bijbel in alledaags Duits. Zeiden we de vorige keer al dat we bij de Lutherbijbel niet alleen aan Maarten Luther moeten denken, maar ook aan Melanchthon, die ook heel veel werk aan heeft gedaan. Nu moeten we daaraan toevoegen dat ook Bugenhagen gewerkt heeft aan een zuivere vertaling van de Lutherbijbel. We weten dat 1546 het sterfjaar was van Luther. Melanchthon heeft op die dag gesproken, maar hij kon de dienst natuurlijk niet leiden, want hij was geen geestelijke en Bugenhagen wel. Dus die heeft een rouwsamenkomst geleid. En Bugenhagen zei van Luther, hij heeft een heerlijke overwinning mogen behalen op het rijk van Satan. Door hem heeft Christus het evangelie verdedigd tegen de paus, tegen sectariërs en tirannen, ja tegen de poorten van de hel. Door toedoen van keizer Karel V, die zich nog altijd roerde als een echte Roomse, kreeg de Roomse kerk weer meer macht in Duitsland. En om in Wittenberg te blijven, kunnen blijven wonen, heeft Bugenhagen zich daaraan onderworpen. Dat hebben sommigen hem wel kwalijk genomen. Jammer is dat. Alsof hij maar 1 millimeter toegaf aan de Roomse leer. Nee, absoluut niet. Die kritiek was echt te snel gesproken. Hij kon rustig stadspredikant van Wittenberg blijven. En zijn werk daar doen. Breken en zijn gang gaan. Die vrijheid had hij. Later kwam er weer harmonie in de gestoorde verhoudingen. En in april 1558, toen hij 73 jaar was, is hij gestorven. En ook hij ligt in de stadskerk van Wittenberg begraven. Vooral in de Engelstalige wereld worden de geschriften van Bugenhagen nog steeds herdrukt en uitgegeven. Zo mogen we in hem de Heere danken voor alles wat er gedaan is, ter nederwerping van de valse leer en tot uitbreiding van het Koninkrijk van God, de zaligheid van zondaren en vooral de eer van Gods grote naam. Tot zover vanavond en dan lees ik nog een stukje uit Galaten 6 vanaf vers 11. Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken nu besneden te worden. Alleen opdat ze vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees zouden roemen. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Ik wil eindigen met een kort gebed. En die genade, de genade van de Heer Jezus Christus, waarmee Paulus zijn brief aan de Galaten afsluit, die genade hebben wij alle nodig, Heere. Schenk die ook ons, zodat ook wij het heilgeheim mogen ontdekken, persoonlijk, door het geloof mogen zien, niet het werk dat ik doe, maar het werk dat Gij gedaan hebt, Heere Jezus. Het werk waar we in deze lijdenstijd weer zo bijzonder bij bepaald worden. Dat moet rust geven. Daar mag ik mijn toevlucht toe nemen. Van alles afzien, maar daar wel opzien. Geef door uw genade dat allerheiligst geloven, wil u het ook versterken, Heere, ook door de prediking van de zondagen. Ik heb dank dat we weer een stukje kerkgeschiedenis konden doen met elkaar. Altijd weer interessant. We komen inderdaad mensen tegen, met hun zwakheden en gebreken, maar ook mensen die aangestoken zijn door het vuur van de Heilige Geest, en die dat hebben willen verspreiden. En zo is het evangelie bekend geworden aan velen, ook in die donkere tijd van vele verleiding, maar ook van valse leer, valse gronden waarop men hoopte, daar moeten we aan ontdekt worden, en dat is ook toen nodig geweest, en u hebt daar mensen voor willen gebruiken. We danken u, Heer, dat wij daarvan weten mogen. Wilt u met een ieder van ons zijn, de gehele gemeente, alle die het moeilijk hebben in het bijzonder, de zieken, wil u zo oprichten en genade gedenken, en dat we elkaar op een volgende keer weer op deze manier mogen ontmoeten. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen.